Goedemiddag gemeente en gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die via de kerkradio of via internet deze dienst beluisteren. En dat geldt ook voor degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is dominee De Koning uit Alphen aan den Rijn. Hartelijk welkom. Er zijn twee collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En beide collecten worden na het zingen, na de preek, gehouden. En zijn van harte bij u aanbevolen. Dan de uitslag van de verkiezing voor ambtsdragers van deze week. Tijdens de gemeenteavond van 18 april jongsleden zijn de volgende broeders door de gemeente verkozen. Voor het ambt van ouderling zijn verkozen Marinus van den Berg, Albert Don, Andrew Eigenraam, Jacob Gelderblom en Walter Kraaienveld. Voor het ambt van ouderling kerkrentmeester zijn verkozen Harm van Delen en Aart Duizer. En voor het ambt van diaken is verkozen Martijn Bok. De gekozen broeders laten uiterlijk 9 mei weten of zij het beroep willen aanvaarden. We bevelen dan ook deze broeders aan in uw gebed. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een van de gekozen broeders kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden. En die dienen dan voor 9 mei schriftelijk toegelicht en ondertekend ingeleverd te worden bij de scriba, Harmen Versluis, aan de Laagdalemseweg 52. Dan de kerkdiensten voor volgende week, zondag 29 april, om 9:30. Hebben wij een dienst in de Grote Kerk. Dan gaat voor dominee S. Dolaerts uit Krabbedijken. En om 4:45, ook in de Grote Kerk, is er een dienst die wordt geleid door dominee C. van Andel uit Amsterdam. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen uit Op Toonhoogte, lied nummer 202, de versen 1, 2 en 4. Een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen van Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Gemeente, na het amen op de geloofsbelijdenis zingen we van gezang 305 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gezang 305. Maar eerst belijden we het geloof in gemeenschap met die grote kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik nodig u, ik nodig jou uit om met mij mee te belijden in het hart deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare dingen en van alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, dat is de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Hij is waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet gemaakt. Hij is één van wezen met de Vader En door hem is alles wat geworden is, geworden. Ter wille van ons mensen en ter wille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden. Hij is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde kennen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is, die levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven een heilige, een algemene en een apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo hebben we u mogen belijden. En we danken u dat u dat mogelijk maakt. Dat we u kunnen belijden, dat we u kunnen kennen. Dat u zich laat kennen. En dat wij maar niet hoeven gissen of raden wie u bent. Maar dat u het ons telkens weer zegt. Dat u ons telkens weer op het hart drukt. Dat u de Vader bent. Degene die ons tot aanzijn riep. Die deze wereld tot aanzijn riep. Die de macht heeft. We danken u dat u de Zoon bent. Degene die naar ons toe kwam. Die ons opzocht daar waar wij zijn, waar wij waren. En die ons telkens weer terugbrengt bij waar wij moeten zijn. En we danken u dat we u mogen kennen als de Heilige Geest, als de voleinder. Als degene die de dingen van het geloof toepast in ons leven. En als degene die aan het eind van deze tijd nog steeds dezelfde is. In uw trouw, in uw genade, in uw liefde. Heer, en zo mochten we opnieuw de weg vinden naar uw woning. En we danken u ook daarvoor. Dat we telkens weer onze plaats mogen innemen. En dat we dat nog steeds in vrijheid mogen doen. Dat we hier mogen zingen. Die woorden van psalmen en liederen en gezangen op de lippen gelegd krijgen. Zodat we soms boven onszelf uitzingen. En boven onszelf uitgetild worden. Heer, we danken u dat we gekomen zijn om ook te lezen en te luisteren. Dat uw woord mag klinken. En dat we zo naar uw stem mogen horen. Heer, we bidden u om uw Heilige Geest in ons midden. Zodat we dat ook werkelijk gebeurt. Dat we u horen. En dat we verstaan wat u zegt. En dat we dat ook toegepast krijgen in ons leven. Daar waar wij zijn. Daar waar we bij de pakken neerzitten. Daar waar we misschien aan de kant liggen. Heere God, we mogen u dankbaar zijn dat u ons kent. Dat u weet wie u voor u heeft. Ook vanavond. En we vragen u voor elkaar. Geef ons wat wij nodig hebben. Door uw woord en door uw geest. Zodat we straks als gezegende mensen van hier mogen gaan. Gezegend met uw evangelie. Heere, we bidden uw zegen over degenen die een taak hebben in deze dienst. In het spelen op het orgel. In het bewaren van de rust. In het verzamelen van de gaven. We bidden u voor elkaar hier in de kerk. Maar we bidden u ook voor elkaar als we thuis zijn. Als we meeluisteren. Misschien op een later tijdstip. Heere, God wil zo ons gebed horen. Wil in ons midden zijn, aan het woord komen. En Heere, doe dat niet om iets uit ons, maar neem vanavond of vanmiddag alles maar weer uit uzelf. En hoor ons bidden, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan vanavond lezen uit het eerste Bijbelboek. Het boek Genesis. En we lezen hoofdstuk 44. Daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Je zou het liefst allemaal erbij te lezen, maar dat zou wel erg veel worden. Het gaat over Jacob en zijn zonen. Jacob heeft zijn zonen naar Egypte gestuurd. Er was honger. Het ging ergens mis. Opnieuw moest er een zoon achterblijven. En Jacob die wil eigenlijk niet dat zijn zonen nog een keer gaan. Want de eis is om Benjamin mee te geven. Zijn jongste. Zijn lievelingszoon. En hij wil het niet. Maar opnieuw komt er honger. En hij komt zover dat hij toch zijn zonen naar Egypte stuurt en dat hij Benjamin meestuurt. Nou, dat gaat allemaal goed. Ze worden goed ontvangen. Er wordt een hele maaltijd aangericht, maar dan gebeurt er iets onverwachts. En dat lezen we in Genesis 44 vanaf vers 1. Dit volgt na die maaltijd, waarbij het gerecht van Benjamin 5 keer groter was dan van de rest. Hij, dat is Jozef, gebood degene die over zijn huis ging: vul de zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld bovenin zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in overeenstemming met de woorden van Jozef die hij gesproken had. En 's morgens toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Ze waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging zei: sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen: waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt. En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hem. Zij zeiden tegen hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Er is geen sprake van dat uw dienaren zoiets zouden doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaan naar u teruggebracht. Waarom zouden wij dan zilver of goud stelen uit het huis van uw Heer? Degene van wie van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn Heer worden. Daarop zei hij: wel nu dan, overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl u onschuldig zult zijn. Zij haasten zich en ieder zette zijn zak op de grond en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was. En zij wierpen zich voor hem op de grond. Jozef zei tegen hem: wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda: wat zullen wij tegen mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn Heer zijn, zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei: er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen. De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn, maar u trek in vrede naar uw vader. Toen trad Juda op hem toe en zei: och mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen spreken. En ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn heer gezegd: wij hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd: breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer: die jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. Toen zei u tegen uw dienaren: als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij niet meer onder ogen komen. En het gebeurde toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en wij hem de woorden van mijn heer verteld hadden. En onze vader zei: keer terug, koop wat voedsel voor ons, dat wij zeiden: wij kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan. Want wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mij 2 zonen gebaard heeft. De een is bij mij weggegaan en ik heb gezegd: hij is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. En nu, als ik bij uw dienaar, mijn vader, terugkom, zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaar het grijze haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. En toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we een lied uit de bundel Zingende Gezegend van André Troost. Ik zag dat dat niet bij de bundels hoorde die hier gezongen worden, maar ik heb toestemming gevraagd, mag het alstublieft gezongen worden, want het past zo mooi op de verkondiging. En ik heb niks gehoord, dus het mocht. Dank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoorde ooit in mijn vorige gemeente iemand vertellen over haar geboortebeker. En ze liet me die ook zien. Een mooi versierd zilveren bekertje met allerlei inscripties erin. En aan de binnenkant een naam gegraveerd. Haar naam. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Van zo'n geboortebeker. Maar mensen schijnen de eeuwen door er een gehad te hebben. In bepaalde streken. Misschien heeft u er zelf wel een. Een geboortebeker met daarin uw naam gegraveerd. Gekregen ter gelegenheid van uw geboorte. En ook als een symbool daarvan. Want dat is het eigenlijk. Een symbool van het leven dat met een geboorte in deze wereld tot aanzijn is geroepen. Dat in deze wereld tot leven is gekomen. En ik moet zeggen, dat vind ik een prachtig symbool. Het begin van het leven verbeeld als een beker die gevuld gaat worden. Die gevuld gaat worden met allerlei gebeurtenissen, met allerlei ervaringen. Die gevuld gaat worden met een geschiedenis. Vanmiddag gaat het ook over een beker. Over de beker van Jozef. Een beker die is kwijtgeraakt, die is verdwenen. En ineens ergens opduikt. Ineens ergens wordt gevonden op een plaats waar niemand hem had verwacht. En die beker van Jozef, het verdwijnen daarvan, maar vooral ook het terugvinden daarvan, dat is ook een symbool. Dat symboliseert veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Er gaat trouwens heel veel aan het vinden van die beker van Jozef vooraf. Een hele geschiedenis waarin van alles is gebeurd. Waarin van alles is verloren. Waarin mensen ontzettend zijn beschadigd door wat hen is aangedaan, maar misschien wel vooral door wat ze zelf anderen hebben aangedaan. En in het gedeelte van vanmiddag zijn die mensen eigenlijk zo beschadigd dat hun leven op slot is gegaan. Het verleden met alles wat er gebeurd is, met alles wat er gezegd is, met alles wat er kapot is gemaakt, dat werkt overal in door. En dat ligt als een dikke, verstikkende deken over het hele leven heen. Dat geldt in de eerste plaats voor de broers van Jozef. Hun leven zit eigenlijk totaal op slot. Ze zitten totaal gevangen in hun schuld. De schuld van wat ze ooit gedaan hebben met hun broertje, met Jozef. Hoe ze hem meedogenloos hebben laten afvoeren uit hun leven. Hoe ze zijn leven letterlijk gestolen hebben. Die schuld heeft een enorme macht. Die stempelt hun leven. Eigenlijk in alle opzichten. En tussen de regels door hoor je dat ook. In zo'n beetje alles wat die broers door dat boek Genesis heen, en vooral de hoofdstukken die over die broers gaan, zeggen, daar klinkt dat in door. Alles wat ze meemaken, alles wat ze ervaren in hun leven, interpreteren ze eigenlijk in termen van die schuld. En dat geldt ook voor de Heere God. Ze kunnen God eigenlijk alleen nog maar in verband brengen met hun schuld. En ze zijn ook voortdurend bang voor God. Want ze zijn voortdurend in afwachting van de fatale klap. De klap die God gaat uitdelen in hun leven, als straf, als verdiende loon. Want zo denken ze. Ze weten zich gedoemd. Ze zijn hun schuld eigenlijk gaan beleven als een soort lot, als een noodlot dat boven hun leven hangt en hoe dan ook gaat toeslaan. En je hoort ze steeds denken, nu is het zover, nu krijgen we ons verdiende loon. Nu krijgen we het terug. En tegelijkertijd zie je dat ze met alles wat in hen is, er ook voor wegrennen. dat zie je overigens wel vaker gebeuren, dat zoiets als schuld zo'n macht krijgt in het leven van mensen, dat ze alles, maar dan ook alles, gaan zien door de bril van hun schuld. Dat ze zelfs de Heere God gaan zien door de bril van hun schuld. Misschien is dat bij u of bij jou ook zo. Misschien beleeft u de erfenis van uw verleden op dezelfde manier. Misschien heeft uw verleden en die schuld daarin wel zo macht dat er in uw leven eigenlijk alleen nog maar angst is voor God. Zo'n angst dat het u of jou bijna onmogelijk wordt gemaakt om te geloven dat God bij machten is om zich tussen u en uw schuld in te wringen. Dat hij die schuld in het licht kan zetten. Om ermee af te rekenen. Om het werkelijk Pasen te kunnen laten worden in uw leven. Misschien kun je dat echt niet geloven. Net zo min als de broers dat kunnen geloven. En dus hun lippen stevig op elkaar houden over hun schuld. En als ze wat zeggen, dan denken ze heel goed na wat en tegen wie ze het zeggen. Maar hoe vermoeiend is dat? Je nooit eens kunnen uitspreken over wat er gebeurd is. Over wat je ontzettend verkeerd hebt aangepakt. En over hoeveel kwaad je iemand hebt aangedaan. Dat altijd maar voor jezelf moeten houden. Daar weten die broers alles van, hoe vermoeiend dat is. Want hun schuld kan nergens aan de oppervlakte komen. En zeker niet in de buurt van hun vader. En daarom houden ze het maar angstvallig voor zich. Hun schuld. Datgene wat onophoudelijk knaagt en vreet. En dat hen onophoudelijk veroordeelt. En dat zorgt ervoor dat hun leven dus op geen enkele manier openstaat naar iets nieuws. Naar iets bevrijdends. Naar zoiets als een nieuw begin. Daarin zijn ze hier overigens niet de enige. Want ook het leven van hun vader, van Jacob, zit op slot. Ook bij hem is er geen enkele opening meer te vinden. Want Jacob zit gevangen in zijn verdriet. In zijn verdriet over het wegvallen van Jozef. Dat stempelt zijn leven. Dat heeft zijn leven in de greep. En ook dat hoor je in alles wat hij zegt. Achter elk woord dat over zijn lippen komt, zit de pijn van het verlies van zijn zoon. En wat hem betreft, zal dat ook zo blijven. Hij heeft zich voorgenomen om, zolang hij leeft, zich door niets of door niemand te laten troosten. Hij heeft zich voorgenomen om tot zijn dood ontroostbaar te zijn. En wie van ons zal daar iets tegenin durven brengen? Wie van ons zal tegen een man als Jacob durven zeggen dat dat niet goed is? Wie zou durven zeggen dat zijn verdriet toch ook hoort te slijten, omdat het nu al zo en zo lang geleden is? Ik denk dat we dat nooit, maar dan ook nooit tegen iemand mogen zeggen. Want sommige pijn gaat ook niet over. En de pijn over het verlies van een kind, dat slijt nooit. Of het nu een jaar is geleden, of 30 jaar, of een eeuw. Die pijn blijft en die pijn die stempelt je hele leven. Maar als die pijn je leven op slot zet, als die pijn je leven in gijzeling begint te nemen, jouw leven, maar ook het leven van de mensen om je heen, dan moet je zeggen dat er wel iets misgaat. En dat zie je hier ook gebeuren. Het verdriet van Jacob houdt het leven in een ijzeren greep gevangen. Zijn eigen leven, maar ook het leven van zijn omgeving, het leven van zijn zonen. Eigenlijk zorgt het ervoor dat zijn zonen nog meer gevangen komen te zitten dan ze al zitten. Want zijn verdriet zorgt ervoor dat zij bij alles wat ze zeggen, En bij alles wat ze doen, en bij alles wat ze niet zeggen, en bij alles wat ze niet doen, de kans lopen om dat verdriet alleen nog maar te vergroten. En die kans, die mogelijkheid, die benoemt Jacob ook steeds. Daar dreigt hij als het ware mee. Waarschijnlijk onbewust, natuurlijk onbewust, maar hij doet het wel. Hij zegt, jullie zorgen er nog eens voor dat ik sterf van verdriet. Jullie maken me nog eens kinderloos. Waarom hebben jullie in Egypte gezegd dat ik nog een zoon heb? Waarom zijn jullie erop uit om me ook Benjamin nog te ontnemen? Waarom laten jullie mij allemaal verlies lijden? Alles, alles is jullie schuld. En zo moeten zijn zonen nog meer op hun tenen lopen dan ze al deden. En zo wordt die dikke deken van schuld en van verdriet eigenlijk alleen nog maar zwaarder en alleen nog maar verstikkender. Alles en iedereen zit in een wurgende greep van angst, verdriet en schuld gevangen. Dat is hier de situatie. Jacob zit als het ware hele dagen op de bank voor zich uit te staren. En zijn zonen, die zien dat gebeuren en die beseffen maar al te goed dat zij dat op hun geweten hebben. Dat dat hun schuld is. Maar tegelijkertijd kunnen ze er ook niets aan doen. En kunnen ze er geen woord over zeggen. Want met alles wat ze zouden doen, vergroten ze de kans om zichzelf te verraden en om hun vader daarmee in een nog groter verdriet te storten. En zo zit alles muurdicht. Alles zit potdicht op slot. En alles zou ook potdicht op slot blijven als er niet iets van buitenaf in deze situatie was ingebroken. Als de honger niet was binnengebroken. Ja, de honger waarvan Jozef tegen de farao had gezegd dat God daar de hand in zou hebben. Dit is wat God gaat doen, had hij gezegd. En dan moeten we maar niet gelijk een algemene waarheid van maken, in de zin dat de Heere God dus in het algemeen hongersnood stuurt en over het algemeen rampen uitstrooit en dat soort dingen. Daar doet dit gedeelte helemaal geen uitspraak over. Dat wil dit gedeelte helemaal niet zeggen. Nee, wat dit gedeelte wil zeggen, dat is dat er soms iets diep ingrijpends nodig is in het leven van mensen om een opening te kunnen forceren. Iets dat het leven van mensen even zo heen en weer schudt, waardoor mensen gedwongen worden om in beweging te komen. Een vuist die met kracht op het tafelblad van het leven wordt geslagen. Waardoor mensen uit hun verdoving wakker worden geschud. En denken, nu moet er iets gebeuren. Nu moet er iets in beweging worden gezet, anders gaat het onherroepelijk mis. En soms neemt die vuistslag de vorm aan van een politieke gebeurtenis. Soms neemt die vuistslag een vorm aan van een economische crisis. En hier neemt die vuistslag de gestalte aan van een hongersnood. Daarmee bewerkt God dat Jacob uit zijn verdwazing wakker wordt, van de bank opstaat en dat zijn zonen door hem gestuurd afdalen naar Egypte om brood te kopen. En daarmee bewerkt God dus dat ze in contact komen met Jozef. Met degene die hen zonder dat ze het weten uiteindelijk zal brengen tot het moment dat ze met hun schuld voor de dag komen. En met degene die Jacob ertoe brengt zover weet te krijgen dat hij zich moet losmaken uit die wurgende en alles en iedereen gijzelende greep van zijn verdriet. En dat hij uiteindelijk dus ook Benjamin kan loslaten. Dat hij Benjamin kan laten afdalen naar Egypte, zodat er redding zal zijn. Loslating voor gevangenen. In de eerste plaats redding, loslating voor Simeon, maar uiteindelijk redding, loslating voor allemaal. In die zin wordt Jacob hier weer de aartsvader die hij altijd geweest is. En niet langer de alleen maar bange en de alleen maar gebroken man die de laatste jaren alleen nog maar kon denken in termen van risico en verlies. En die eigenlijk ook niet meer in staat was om te geloven in een God die door de dingen heen kan breken. En die het kwade ten goede kan keren, die het Pasen kan laten worden in deze wereld. Die bange man, die wijkt hier ineens terug achter Israël. Zo staat er. De vader die zijn geliefde zoon wil geven in het geloof dat God daarmee dingen van het slot kan halen. El Shaddai noemt hij hem in het gedeelte hiervoor. En je ziet hem als het ware weer gaan staan op de betekenis van die naam. El Shaddai, de machtige. Hij die ongekende mogelijkheden opent. Hij die uit de meest verwarde kluwen van schuld en verdriet en verlies iets nieuws tevoorschijn kan roepen. Iets waarmee je als mens verder kan en waarmee je als mens ook verder komt. Maar voordat het zover is, voordat mensen hier weer verder kunnen, wordt het nog wel even spannend. Wordt het even handenwringend spannend op het moment dat die zilveren beker van Jozef opduikt. Dat die beker gevonden wordt in de tas van Benjamin. Want dat is het moment waarop zal blijken of die broers ook werkelijk openstaan voor een nieuwe stap. Of zij zich werkelijk losgemaakt willen worden uit de greep van hun verleden. Of dat ze eraan willen vasthouden. Aan de oude werkelijkheid. Aan het stilzwijgen van hun schuld. Waarin ze werkelijk waar gevangen zitten, maar ergens ook aan gewend zijn. Het zal blijken uit hun reactie op dit incident. Het incident met die beker. Een incident dat trouwens allerlei beelden oproept van vroeger. Beelden die ergens nog niet tot rust gekomen zijn. Het beeld van Benjamin, die als slaaf wordt weggevoerd. Dat beeld doet natuurlijk sterk denken aan het beeld van Jozef, die ooit op dezelfde manier werd weggevoerd. En toch gaan de dingen nu wezenlijk anders. Want nu zijn er geen broers die onaangedaan gaan zitten eten. Nu zijn er broers die het er niet bij laten zitten, maar die achter hun broertje aangaan. Nu zijn er broers die niet met een besmeurd en een gescheurd kleed bij hun vader aankomen zetten met allerlei leugens eromheen. Nee, nu scheuren ze hun eigen kleren. En nu laten ze hun broertje dus niet alleen. Ze gaan mee naar het paleis van de koning en daar vallen ze voor de koning neer. Om daar, liggend op hun knieën, nog eens ondubbelzinnig te horen wat ze gedaan hebben. Jullie hebben mijn beker gestolen, werpt deze koning hen voor de voet. Jullie hebben mijn beker geroofd. En dan vind ik het heel opvallend. Ze ontkennen het niet. Dan zeggen ze niet, dat hebben wij helemaal niet gedaan. Nee, dan zeggen ze veelbetekenend, ja, dat is waar. God heeft de schuld van uw knechten gevonden. Dat zeggen ze. En daarmee zeggen ze alles wat ze op dat moment moeten zeggen. Want daarmee hebben ze de mogelijkheid om te kunnen belijden wat ze hebben gedaan, eindelijk na al die jaren aangegrepen. En dat vind ik meer dan indrukwekkend. Te horen hoe die broers bij monden van Juda belijden dat ze de beker van Jozef hebben gestolen. Hoe ze alles waar die beker symbool voor staat van hem hebben afgenomen. Dat ze hem zijn leven hebben afgenomen. Want zijn naam staat hun voor ogen. Voor hen staat zijn naam in die beker gegraveerd. De naam van Jozef. Ook al beseffen ze nog helemaal niet dat hij het is die voor hen staat, ze hebben het wel over hem. Want ze hebben inderdaad zijn beker gestolen. En daarmee belijden ze ook dat ze hem zijn dromen hebben afgenomen. Want daar staat die beker ook symbool voor. Die beker is de beker waarmee de koning kan voorspellen wat nog verborgen is, zegt die man hen in Egyptische termen. Maar in hun termen betekent dat heel simpel, ja, ze hebben ook zijn dromen gestolen. Ze hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat de dromen van Jozef werkelijkheid zouden worden. En dat beleiden ze nota bene op het moment dat ze voor de derde keer neerbuigen voor Jozef. Dus op het moment dat ze die dromen van Jozef werkelijk aan het realiseren zijn. En zo belijden ze alles. Zo belijden ze hun hele schuld. Ook dat ze de waardigheid van Jozef hebben afgenomen. Want ook daar staat die verloren beker van Jozef symbool voor. Voor zijn koninklijke waardigheid die ze ooit van hem hebben afgenomen. Toen ze de door zijn vader geschonken mantel zomaar van het lijf scheurden. En hem als een slaaf uit hun leven lieten afvoeren. Dat hebben zij gedaan. Dat is hun schuld. En die schuld heeft God nu gevonden, roept Juda uit. Die schuld heeft God nu aan het licht gebracht. Dat wat hen al die jaren als het meest vreselijke voor ogen heeft gestaan. Dat hun schuld boven water zou komen. Dat hun schuld openlijk zou worden uitgesproken. Dat is vanuit hun optiek nu gebeurd. En hoe bevrijdend is dat voor hen, gemeente? Maar ook voor Jozef. Want dit is het moment dat Jozef zich bekend gaat maken als hun broeder. Als degene die hen kan vergeven. En als degene die met hen opnieuw kan beginnen. En daarmee wordt ons niets anders gezegd. Daar waar je schuld gevonden wordt, waar God jouw schuld aan het licht brengt, en waar je dat dus ook toelaat, daar springen dingen in je leven van het slot. Daar ontstaat ruimte. Ruimte voor een evangelie dat zegt, hier kun jij niet meer verder. Hier kun jij jezelf niet meer hoog houden. Hier kun jij niet langer dingen uitstellen. En wachten op het moment dat dingen vanzelf van het slot afspringen. Nee, hier ben jij uitgesproken. Hier moet een ander aan het woord komen. Hier moet een ander voor jou intreden. En hier zal een ander voor jou intreden. Dat is het evangelie. Dat zegt het evangelie ons. Daar waar jij je schuld belijdt. Waar jij uitspreekt wat er te veel is in je leven. En wat er te weinig is in je leven. Daar waar jij uitspreekt hoe het werkelijk zit tussen jou en een ander. En waar het werkelijk mis is gegaan tussen jou en een ander. Waar het werkelijk mis is gegaan tussen jou en God misschien. Daar waar dingen totaal vast zijn gelopen. Waar je dat uitspreekt, daar verschijnt Christus. Om als de ware Jozef te zeggen wie hij is. Om zich bekend te maken. En om vervolgens zijn beker voor jou neer te zetten. Een beker met daarin een kruis gegraveerd. En dat kruis op die beker zegt, mijn leven. Voor jou geroofd. Voor jou weggenomen. Mijn beker als een beker die tot aan de rand gevuld is met de toren van God over jouw schuld, over jouw zonde. Leeggegoten op Golgotha. Verloren in een graf. Maar na 3 dagen weer teruggevonden. Op de paasmorgen glanzend teruggevonden. En die beker, die mag je tot je nemen. Soms letterlijk. En dat is prachtig, dat dat juist een beker is. Het symbool van alles wat een leven vult. Maar vooral als een symbool, als een beker, een leven dat hij vult. En uit die beker mag je drinken. Letterlijk, maar ook figuurlijk, elke week weer. Uit die beker mag je vergeving tot je nemen. Verzoening, vernieuwing in hem, in Jezus Christus. En zo nodigt de Bijbel, eigenlijk al in het eerste Bijbelboek, ons uit om met alles wat in ons is, om met alles wat ons benauwt en gevangen zet, om met dat alles tot hem te gaan. Omdat gewoon maar voor hem neer te leggen. In het vertrouwen dat hij opening kan geven. Dat hij de ruimte schept. En dat hij ons weer lucht geeft. Lucht om verder te kunnen. Om verder te kunnen leven. En om werkelijk te ervaren wat het betekent dat het Pasen is geworden in deze wereld. Want Pasen, dat is waar alles van ons is doodgelopen. Daar gaat hij verder. Daar kan hij verder en daar zal hij verder. dat is het evangelie. En soms wordt dat met zo'n heel simpel beker verhaal duidelijk gemaakt. Amen. Gemeente, laten we danken en laten we bidden. Inderdaad, Heere, dwars door het vuur maakt u ons rein en puur. En we belijden nu dat we daar soms vuur bang voor zijn. Dat we soms zo benauwd zijn om voor de dag te komen met dat wat er verborgen is in ons leven. Met dat wat we moeten belijden, wat open moet liggen om verder te kunnen. Maar we durven het zo vaak niet. En we zijn zo vaak bezig met het bedekken van dingen. Heere God, en wat kan het leven dan op slot komen te zitten? Heere, misschien zijn er onder ons die daarmee te maken hebben. Heere, mogen we dan weten dat dat vuur waar wij zo bang voor zijn, dat dat uw vuur is. En dat er zelfs in dat vuur genade zit en liefde. En dat het u om ons te doen is. Heere God, we danken u dat u zo werkt. En we danken u ook, hoe pijnlijk het soms ook is, dat er zo nu en dan eens een vuistslag op het tafelblad van ons leven neerkomt. Waardoor we uit de verdoving wakker schrikken. En waardoor dingen in beweging komen. Heere God, dat zijn hele lastige, hele moeilijke dingen. Dat beleiden we ook. En soms zien we er ook niet doorheen. Want dan is het zo ingewikkeld. En soms hebben we het er maar liever niet over. En denken we er zelfs maar liever niet over na. Heere, we bidden u, wil openheid geven. En wil geven dat de wegen die van ons uit geblokkeerd zijn, dat ze vrijkomen. Heere God, we danken u voor uw woord, voor de Bijbel. Waarin die geschiedenis van mensen die vol zitten met ervaringen, dat we ons daarin mogen spiegelen. Dat die soms zo herkenbaar zijn. Heere, dank dat u door die geschiedenissen heen telkens weer laat zien dat u verder gaat. Dat u zich tussen ons en onze schuld in kunt wringen. En dat u dat ook doet. Dat u de macht heeft om het werkelijk Pasen te laten zijn in deze wereld. Soms als een lichtstraal. En soms ook als een totale bevrijding. Heere, we danken u zo voor wie u bent voor ons. En we danken u voor elkaar. Dat we met elkaar telkens weer getuigen mogen zijn van uw grote daden in ons leven. Heere God, we bidden u, ga met ons mee. Deze avond verder in deze nieuwe week in. Zegen ons op de plaats waar u ons stelt. Waar we leven met de mensen om ons heen. Heere, en geef dat we ook tot zegen mogen zijn. En geef bovenal dat degenen die op ons pad komen, dat we die mogen herkennen als degene die u op ons pad stuurt. Heere God, zo leggen we ons leven in uw hand. En zo leggen we bovenal onze dank voor u neer, voor deze dag. Voor de rust waarmee u ons telkens weer stilzet. Voor de diensten, de liederen, de woorden. Voor uw geest in ons midden. Heere God, heb dank voor wie u bent. Heb dank voor elkaar. En ga voor ons uit. En doe dat in Jezus' naam alleen. Amen.
Gemeente, we gaan ons laatste lied zingen, een psalm, psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, ga nu in vrede. En weet u met de uwe en ook jij met de jouwe gedragen door de zegen van God. De Heere, hij zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u, hij geven jou zijn vrede. Amen.